Dankjewel, Erwin, voor de dienst tot hier al. Ik had twee dingen in mijn hoofd. Ik heb twee notitieboekjes meegenomen. Want ik was gewoon niet zeker. Ik heel de week zitten denken. Ja, God, wat is hetgeen waarvan jij denkt dat er nodig gaat zijn? En Erwin, je begon met dat eerste liedje en met je redenering erbij. En ik dacht, oké, ik weet het. Dank je wel, God. Dat is heel duidelijk. Ik denk, als ik nog eens naar die notities ga kijken, om te zorgen dat die anderen uit mijn geheugen zijn. Ik wil het een beetje over het gebed met jullie hebben. In ons typisch westerse denken zit een heel sterke rationalistische, een heel redelijke lijn. Ik vind dat niet zo'n probleem. Ik voel mij daar wel gemakkelijk bij. En binnen dat denken zijn wij gemakkelijk heel binair, gelovigen, in sterke tegenstellingen. Er zijn zwart en wit, warm en koud, goed en kwaad. Dat is duidelijk. En dat heeft heel veel voordeel, dat duidelijke denken. Daardoor hebben we een heel sterk gevoel voor gerechtigheid. We hebben een sterke focus op wat er juist is. En dat is heel goed. Maar dat dreigt soms ook dan ons denken over gebed in te sluipen. En daar heeft dat volgens mij zijn gevaren. Omdat we ons daardoor kunnen gaan laten afremmen in ons gebed, in wat dat uiteindelijk gewoon ons naderen tot God is, ons naderen tot de Vader is. Dat is basically wat dat gebed toch mag zijn. Het opzoeken van die intimiteit, het opzoeken van die veiligheid bij God zelf. Maar doordat we zo sterk gefocust kunnen zijn op dat juiste, op, ja, ik moet zorgen dat wat ik zeg, dat wel klopt, kunnen we bang worden om te bidden. Zeg ik wel dingen die waar zijn? Stroken de dingen die ik wel zeg met wat er in de Bijbel staat? Is het theologisch wel afdoende wat ik hier tegen God zeg? En het kan heel ver gaan. Hè. We moeten de juiste houding innemen. We moeten het juiste ritme in ons taalgebruik leggen. We moeten de juiste soorten woorden gebruiken, want sommige woorden zijn toch heiliger dan andere woorden. Het gebeurt nog vaak. Ik hoor nog veel mensen die dat plotseling vanuit hun... Als je daar gewoon mee praat, dan heb je een dialect. En tegen God praat die plotseling zo'n heel, heel bekakte AN. Want dat is juister. Dat zit er heel erg bij ons in. En we hebben ook de juiste dosis Heilige Geest nodig. We moeten dat allemaal weten voordat we kunnen gaan bidden. En eigenlijk, dit is ondertussen al een beetje gedateerd, dit denkje. Want ondertussen weten we dat het veel juister is dat we ons niet te veel aantrekken van de juiste houding. Want God wil ons nu eenmaal zoals dat we zelf zijn. En we moeten daarvan loskomen. We moeten vooral heel erg authentiek zijn. Het moet uit onszelf komen. En het moet echt zijn. Alleen is dat zo eentje die dat opnieuw heel dwingend en heel wurgend kan worden. Zo van, ja, maar ik weet soms gewoon niet meer wat ik tegen God wil zeggen. Ja, je weet alles, dat is tamelijk vervelend. En dan heb je niet het gevoel van, ja, sorry, mijn authentieke gesprekken gaan nu helemaal vaak over dat ik ben aan het afketsen met iemand en dat we samen proberen een probleem uit te klaren. En gewoonlijk dat uiteindelijk onze discussie erop uitkomt, ja, maar volgens mij definiëren wij deze woord verschillend. En dan is het klaar. Maar ja, met God kun je dat niet doen. Zo. Ja, dat is niet eerlijk. Die weet alles al. En dat heel sterke authenticiteitsdenken wordt opnieuw een soort van dwangbuis. En ik denk, er zijn nog altijd die resten van die passendheid in ons denken. Er zijn nu eenmaal sommige dingen die thuis horen in een gebed en sommige niet. En die authenticiteit. Ik zag hier een glas water. Die authenticiteit, die vinden we absoluut terug in de Bijbel. Kunt u vragen daarbij stellen of dat dingen zijn die dat wij zelf tegenwoordig nog passend vinden in een gebed? Ik haal wat voorbeelden aan uit de psalmen, toch? De grootste verzameling opeenvolgende gebeden. Psalm 136. Dat is er zo eentje met een stokregel. En die begint heel onschuldig, een beetje zoals lofliederen, zoals wij ze kennen. Hè? Prijs God de Heer, zijn liefde is voor eeuwig. En die zijn liefde is voor eeuwig komt altijd terug. Dat is ook al wel eens veropwekkend. Alleen, na een tijdje komen daar een paar regels in die dat toch echt niet meer in de opwekkingversie terecht zijn gekomen. Want dan staat er, prijs God de Heer, die de Rietzee deed splijten. Oké, tot daar aan toe. Maar vervolgens, en die dat er de Egyptenaren inlokte. En dan staat er nog, en God die daar een paar koningen verwoestte. En elke keer komt daar dan achter, zijn liefde is voor eeuwig. Dat komt toch een beetje raar aan, hè? Prijs God die dat een heleboel mensen heeft vermoord. Zijn liefde is voor eeuwig. Hoe? Maar ja, blijkbaar vond God het wel geschikt om dat in zijn kanon terecht te laten komen. Dat staat gewoon in de Bijbel. Of psalm verder, 137, heel bekende psalm. Dat is aan Babylon's stromen. Zodanig bekend. Hoef je niet eens de Bijbel voor te hebben gelezen. De Melodians hebben daar een nummertje van gemaakt. En dan heeft Boney M. dat later nog eens iets kitscheriger gemaakt. Maar die hebben allebei toch ook een paar regels daar niet van gebruikt. Want tegen het einde van de psalm gaat de psalmist tegen God zeggen: ik wou dat je de kinderen van die Babyloniërs, dat je die pakte en met hun koppen op de rotsen kapot sloeg. Zo. Ja, naar mijn gevoel past dat niet in een gebed om dat soort dingen te zeggen. Maar God vindt dat blijkbaar een passende uiting. Er zijn een aantal gigantisch neerslachtige psalmen. Ja, psalm 142, de psalm 42-43. 42-43, waarin ook een heel bekende, de hinde die smacht naar water en waarin dat de psalmist zijn eigen ziel aanspreekt. Waarom zijt je toch zo terug? Wat buigt je neer in mij? En die zich tegelijk heel bewust is van de hoop die hij op God heeft. Want die tegen zichzelf zegt, nee, je moet op God hopen. En psalmen die vanuit diep zondebesef komen, daar kunnen we nog wel aan mee. Psalm 38, psalm 51, weerom de heel bekende die David uitspreekt nadat de profeet Nathan bij hem is geweest. En dan psalm 39. Die ga ik even woordelijk voorlezen. Dat vond ik zo opvallend namelijk. Ik heb de Willy Brood-vertaling overigens, dus als je kleine verschillen hoort, dat ligt daaraan vermoedelijk. Voor de leider van de muzikanten, op naam van Jedutun, een zangstuk op naam van David. Er staat iemand bij die dan een melodie heeft geschreven, dus dit ding werd gezongen, blijkbaar. Dat wordt interessant na een tijdje. Ik dacht, let goed op je gedrag en zondig niet met je tong. Hou je mond in bedwang, zolang de boze je uitdaagt. En ik hield me stil, ik bleef om beters wil zwijgen en mijn verdriet werd wakker. In mijn binnenste smeulde mijn hart. Mijn gepieker wekkerde de brand aan tot een vuur, zodat mijn tong niet langer kon zwijgen. Heer, laat mij mijn einde zien. Laat mij de maat van mijn dagen zien, zodat ik besef hoe kortstondig ik ben. Zo. Als je deze halverwege de 2000 had uitgebracht in een nummer, dan had ze u uitgescholden voor emo, man. U maakte mijn dagen handbreed, niet meer. Mijn levensduur stelt niets voor in uw ogen. Ja, ieders bestaan is ijdel, zelfs dat van de gevierde man. Het is als een snelle schaduw. Ja, ijdel is het zich druk te maken. Wie spaart, weet niet wie zal erven. Wat heb ik dan nu nog te hopen, Heer? Ik sta te wachten op u. Bevrijd mij van al mijn zonden. Maak mij geen mikpunt voor de dwazen. Ik heb gezwegen, ik wil nog zwijgen, maar u, treed op. Houd uw plagen weg van mij. Ik sterf als uw hand zo blijft dreigen. U straft de mens en verwijt hem zijn zonde. U vreet aan zijn vreugde als een mot. Ja, ieders bestaan is ijdel. Hoor mijn gebed, Heer. Luister naar mijn roep om hulp. Blijf niet doof voor mijn geweeklaag, want ik ben een vreemdeling bij u, een gast zoals mijn vaderen waren. Op deze punt denk ik, hey, deze eindigt nog wel zoals veel psalmen die dat een beetje neerslachtig beginnen of die dat er moeilijke dingen in onderweg hebben. Het uitstrekken naar God, het hoop stellen op God. Maar dat staat nog een vers achter. God, laat mij met rust en geef me wat vreugde voor ik doodga en niet meer besta. Zo, poef. Zo, my. Dat is eigenlijk zo van, weet je God, ik heb een beetje ruzie met u, het is nu genoeg geweest. Heel erg fijne carrière, fijne vie. Zo van, God, het is op. Hè. Ik wil gewoon nog even er wat van genieten en dan is het klaar. Laat me maar meer rust, laat me maar zachtjes doodgaan. Ik denk, oké, dat is blijkbaar een Bijbels gebed. Waardoor ik ging denken, zijn sommige van de nummers die ik hoor en waardoor ik in de eerste plaats wat gechoqueerd kan zijn of kan denken, tja, dat is wat brutaal tegenover God. Misschien dat God zich daar minder druk over maakt dan ik soms denk. Er is een nummer van, ik ben voor de rest niet zo'n fan van de man, Steve Morrissey. In het refrein zingt hij eigenlijk tegen Jezus. Waarom heeft u mij zoveel verlangen gegeven wanneer ik nergens heen kan om dit verlangen te ontladen? Waarom hebt u mij zoveel liefde gegeven in een liefdeloze wereld? Als er niemand is tot wie ik mij kan wenden. Waarom stopte u mij in een op zichzelf neerkijkend vlees en gebeente? Jezus, haat gij mij? Oeh, dat is een... De mens is... voor zover ik weet, ook atheïst. Dus het komt niet helemaal vanuit een oprechte plaats, vrees ik. Maar de emotie is wel oprecht. Het is wel... Ik kan hier niet rond. Ik krijg mijn hoofd niet rond wat er mij overkomt. Nog zo'n nummer... waarvan ik dacht, hoe heette die ook weer? Lilywood and the Prick, dat is recent in een house remix geweest, een paar jaar terug. God, you never said a word. God, je hebt nooit iets gezegd. Denk maar niet dat ik u zal vergeven. Oeh, dat is een heel brutale naast mensen tegen God zeggen. Ik ga u niet vergeven. Maar ik snap die emoties soms wel. Ik heb soms ook wel het gevoel van, nou, denk ik een beetje pissig op God. Dus ik snap waar die emotie vandaan komt. Het is wel heel authentiek. En als ik die psalmen daarneven zie, dan denk ik, God kan daar wel eigenlijk mee om. Als mensen wat brutaal tegen hem durven zijn. Als mensen hun eerlijke emotie tegen hem durven uiten. Dan heeft hij echt niet zoiets van, en dan nu de bliksem. En ik denk dat wij, door ons sterke gevoel van dingen die horen of niet, en door ons heel redelijke, rationele denken, ertoe zijn gekomen dat we in geen enkele emotie echt heel uitgesproken durven zijn. Niet in die negatieve, maar ook met heel grote vreugde of enthousiasme. We hebben ook heel veel moeite. Evenveel moeite als om echt ons woede of echt ons verdriet te uiten. En dat is te verklaren doordat we willen dat dingen begrijpelijk zijn. Als iemand zich in zijn grote emoties uitlaat, dat is vaak moeilijker toegankelijk. Als wij een redelijke discussie hebben, dan zijn we het eens over van waar we komen. We gebruiken hopelijk ongeveer dezelfde taal. Zelfs als we verschillende definities gebruiken, kunnen we daar wel uitkomen. Ik gebruik dit woord een klein beetje anders, maar dat kunnen we uitleggen. Daar vind je common ground. Je vindt elkaar daarin. Bij emoties is dat een stuk moeilijker. Omdat je kunt niet, je hebt niet datzelfde vertrekpunt per se. Weet ik veel hoe dat iemand zich voelt die dat zijn partner is verloren in een ongeluk. Dus kan ik dan eerlijk praten met zo iemand? Kan ik uitingen die dat die persoon doet, kan ik die dan eerlijk beoordelen? Kan ik zeggen dat is juist of dat is fout wat jij nu zegt? Dat is heel aanmatigend. En ik denk, wat is er nu intiemer dan te weten dat ook dat niveau van ons menselijkheid, datgene waarin dat andere mensen het heel moeilijk hebben om ermee in te stappen, dat we weten dat als we dat bij God gaan delen, dat hij zegt, ik snap het exact. Ik weet precies wat dat jij voelt. Ik weet precies waarom dat jij boos bent. Niemand zo empathisch als God. En waar ik dus eigenlijk voor pleit, is om wat minder schrik te hebben dat je de juiste dingen tegen God zegt. De dingen die God wil horen. En wat meer gewoon tegen God durft zeggen, deze is wat ik nu sta, God. Ik ben nu helemaal boos op u. Of ik ben super enthousiast over u en ik weet eigenlijk met mijn vreugde geen blijf. En dan is er nog iets anders wat ik voor wil pleiten. En dat misschien, wat is, blijft tamelijk dicht bij dat authenticiteitsdenken. Het moet vanuit onszelf komen. Maar ik zei dus ook, soms heb ik het probleem, het komt niet meer vanuit mijzelf. Ik krijg soms zelfs mijn eigen emoties niet goed onder woorden. En dan heb ik andere kunstuitingen in de regel nodig om te gaan voelen wat ik eigenlijk voel. En ja, ik ben heel erg taalgevoelig, dus gedichten, dat werkt heel vaak voor mij. Dus overkomt mij regelmatig dat als ik een gedicht ben aan het lezen, dat ik halverwege denk, eigenlijk ben ik nu aan het bidden. Zegt deze mens precies wat ik denk over God? 10-1, nee. Maar die heeft wel op een of andere manier die emotie vast. Die heeft die ervaring vast. En ik denk, ja, deze is het. Deze snapt waar ik sta. En dan, dat zijn de momenten waarop ik de ervaring heb. Ja, God snapt ook waar ik sta. En dat mijn bidden vooral eigenlijk is, God die dat tegen mij is aan het klappen. Dat zijn de tofste momenten. Als je zo even denkt, ik hoor hem. Hij zegt iets. Hij heeft iets voor mij. Maar soms kan dat zo lang duren voordat er zo'n ervaring komt. Je kunt zoveel gebeden opzeggen waarvan je het gevoel hebt dat ze hier ergens geraken of ja, chance, wel, zelfs tot tegen een plafond. Maar je bent nooit precies echt opgelucht. Je hebt nooit precies antwoord gekregen. En dat zijn de momenten waarop dat dan echt mijn woorden ermee uitschieten en dat ik moet denken, oké, nu moet ik echt terugkeren naar hoe hebben anderen tegen God gepraat. En dan vind ik zo'n dingen als formuliergebeden eigenlijk een prachtige zegen. Het feit dat ik gewoon gebeden die 10-1 aan de verkeerde mensen zijn toegeschreven, zo, het gebed van Franciscus dat pas in 1800 is geschreven, maar dat vaak wel heel mooie gebeden zijn waar ik dat dan waarom niet per se perfect mijn emoties worden weergegeven, maar waarmee dat ik wel opnieuw en opnieuw tegen God kan zeggen, ik ben er, ik zoek u, waar zit u? En dat is nog een heel woordrijke vorm. Ik geloof heel erg dat we God in heel veel verschillende kunstvormen mogen benaderen. Dat God dat plezant vindt. Ik kan ook ontzettend genieten van rondlopen in kathedralen. Liefst degene waar dan niet te veel beuzelarijen hangen, niet te veel goud. In Praag is er een fantastische, bijna helemaal stenen kathedraal. Maar gewoon dat gevoel van overdondering. Van die hoge muren die zich uitstrekken naar de hemel. Die zeggen veel beter voor mij. Ik wil mij uitstrekken naar God. Dan het woord, ik wil mij uitstrekken naar God, dat ooit kan. Dat gebouw doet dat veel beter. En bij sommige kunstvormen gaat je hebben dat heel erg binnen dat redelijke denken blijft. Waarom? Kunstvormen met veel tekst blijft dicht bij redelijk denken. Sommige zijn veel meer emotioneel. Esthetisch, dat zit daar ergens tussenin. Hè. Zo, de kunstervaring zelf, dat is niet echt redelijk, dat is niet echt emotioneel, dat is nog iets anders. Of fysiek. En ja, ik denk, een van de redenen dat we muziek gebruiken, is dat dat een is die dat veel van die niveaus tegelijk bespeelt. Muziek, je kunt er heel rationeel mee bezig zijn, zelfs als er geen woorden in zitten. Hè. Je kunt dat perfect wiskundig ontleden. Hoe geflipte jazz dat je ook bent aan het luisteren, daar zit een wiskunde achter die dat klopt. Tenzij dat je zo chance music van die toevalsmuziek aan het luisteren. Ja, dat is een beetje gelijk de afwas doen. Maar muziek, daar reageren we bij uitstek ook vaak heel emotioneel op. Een geluid kan ons terugbrengen op momenten waar we eerder waren, of kan zo'n lang opgekropte emotie eindelijk uit ons losbreken. We kunnen ook gewoon denken, oh, deze is heel erg mooi. Dat is zuiver esthetisch. Dit is heel goed gemaakt. Of deze lijkt echt nergens naar. Dat is ook zuiver esthetisch. En op muziek reageert je zelfs fysiek eigenlijk. Hè. Als er een beetje een goede baslijn in zit, dan kun je toch bekend niet tegenhouden van het ritme mee te pakken. Waarom? De ene meer dan de andere. En dat kan geen kwaad. Maar ik geloof sterk dat zelfs in onze lichamelijke uiting, dat deel mag zijn van ons gebed. Dat zelfs dat je een beetje... heel vaak, mijn nadenken gaat het beste als ik ben aan het ijsberen. Zo. En dan ben ik vaak ook zo tegen God aan het praten. Dat gaat nu helemaal beter dan stilzitten en helemaal in elkaar gekropen. Beseffen dat God veel, veel groter is dan wij. Ja, dat gaat nu helemaal beter als ik op de grond lig. Met mijn gezicht op de grond. Dan snap ik veel beter. Er is die ontzagwekkende God boven mij. Dan wanneer dat ik zelf recht sta. Of onderuit hang in mijn zetel. Dus ik denk, al die delen, zowel dat redelijke, als dat emotionele, als dat esthetische, als dat fysieke, dat zijn delen van onze menselijkheid, dat zijn delen die God zelf heeft gemaakt. Dat zijn vormen die God zelf belangrijk vindt. Als hem die niet belangrijk vond, dan was Jezus niet naar de wereld gekomen. Dan had ze dat wel anders geregeld. Maar Jezus is in dat menselijke gekomen. En is dat volledig toegankelijke geworden voor mensen. En waar dat ik er een groot voorstander van ben om in ons denken en communiceren in groep zoveel mogelijk theologische correctheid na te streven, denk ik eigenlijk dat we dat in ons bidden moeten loslaten. Dat we helemaal theologisch correct daarin zijn. Want God weet toch beter dan jij wie dat eigenlijk is. Dus waarom zou jij je zoveel zorgen maken over dat je God met de juiste naam aanspreekt? Communiceer je relatie met God. Zeg tegen God hoe je tegenover hem staat. Ga daarin staan. Probeer niet... Want als je probeert God te definiëren, houd je hem eigenlijk op afstand. Jij zit daar. Definiëren, dat ze er een randje aan maken. Er een einde aan geven. En je zegt, God, ik voel mij zo of zo tegenover u. Dan heb je het over je relatie. Dan stelt je open voor die verbinding met God. Dus eigenlijk, ja, bid. Zeg tegen God hoe dat je voelt. Als je niet meer weet wat je zelf moet zeggen, zie dus of iemand anders al iets goed heeft gezegd. Als je niks vindt, ga eens naar een kathedraal. Luister eens een stukje muziek. En dat mag mijn part klassiek jazz of pop zijn. Ik denk niet dat God een snop is. Vind je daar niks in? Ga een stukje lopen. God kan met ons allemaal communiceren. Hij heeft die beperktheid niet. Hij heeft niet dat van, ah, maar deze ligt me meer dan dat. Dat is bij hem niet aanwezig. Bij ons allemaal wel. En dat is geen probleem, want God kent dat allemaal aan. En we mogen die vrijheid hebben om worstelend, of soms zelfs lot, bij hem te komen en in die intimiteit te gaan zitten en te weten, hij snapt dat, hij verstaat dat. Ik zend de God, en ga je te zeggen. Amen.